Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Hebreeën 11, vanaf vers 22 tot Hebreeën 12, vers 4. Hebreeën 11, vanaf vers 22 tot Hebreeën 12, vers 4. De te zingen psalmen. Psalm 78, vers 35. Psalm 89, vers 9, 10 en 11. Psalm 33, vers 9. Psalm 108, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Hebreeën 11, vanaf vers 22 tot Hebreeën 12, vers 4. De te zingen psalmen, psalm 78, vers 35, psalm 89, vers 9, 10 en 11, psalm 33, vers 9, psalm 108, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulpen en onze verwachting zij ook in deze ochtenduren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten de welke voor zijn een troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat al gezongen mocht worden van Psalm 78, daarvan het 35ste zangvers 78. 35, daar bouwde hij als hoogten zijn muren, zijn heiligdom dat eeuwen zal verduren. gelijk deze aard gegrond door zijn krachten, in eeuwigheid geen wankelen heeft te wachten, helpt David, dien hij van de schaapskooi nam, verkoos hij zich ten vorst uit Judas stam. Psalm 78, we noemden nu het 35e zangvers. Vindt dan de schriftlezing opgetekend in de brief aan de Hebreeën. En we noemen nu daarvan het 11e hoofdstuk, vers 22 tot en met het 12e hoofdstuk, vers 4. Hebreeën 11, aanvangend met vers 22 en doorgaande tot en met hoofdstuk 12, vers 4. Doch vooraf schenken de Heere, dat ook onze zielen gesteld mochten worden onder de tucht van des Heeren heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van den uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindje schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerder een rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta, en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, herlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen geduld, en op bergen, en in spelonken, en in de holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op den oversten leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welken door de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods. Want aanmerkt deze, die zodanigen tegenspreken, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.
Dat de Heere ons schenke het gebed in en vanuit het hart. O heilige en rechtvaardige Heere, die ons deze ochtend uren nog geeft dat we hier tezamen in uw huis mogen zijn. Een dag bestemd voor uw dienst, voor uw woord, voor uw gemeente. Ach, wat is het al een wonder dat we zo hier kunnen zijn, te midden van de dwaasheid, de razernij en de hysterie deze wereld. Wanneer we ons zien hoe dat wereld werd, de afgod van de spot vereerd wordt, hoe dat miljoenen voor hem knielen, terwijl hij toch een dode afgod is, en waarvan uw woord komt te zeggen, ogen, oren, mond, handen, voeten, maar geen van alle werken. En toch, wat is de mens? Want de priesters van Dagon, die bogen voor het beeld wat ze eerst zelf gerepareerd hadden en weer op zijn sokkel gezet hadden. En toch bogen ze voor hem en bedrogen ze den volken. Och, Heere, gij weet hoe dat de zaken liggen hier in de gemeente. Of er ook hier zijn die meedoen en meegezogen worden in de massastroom der afgoderij. Mocht het zijn dat gij ze vandaag dan ons met een pijl in het hart wilde treffen, zodat ze dodelijk neer zouden zinken in de inleving hunner ziel en het uitkomen te roepen, o mijn schuld, mijn hemelhoge schuld, schuld tegenover een heilige God, tegenover zijn heilige wet die ons is voorgehouden aan de ochtenduren van deze dag, waarin we tot 10 keren toe onze schuld hebben kunnen zien, wanneer we ogen hebben gekregen om te zien. Want anders ziet de mens niet, want iemand die stekenblind is, die ziet het licht van de zon niet, hoe helder dat de zon ook mogen stralen. Ja, dan kan hij zelfs de warmte der zon gevoelen, maar hij ziet het licht niet. Gedenk gij dan, o heren die blind zijn, opdat hun ogen geopend mochten worden, gelijk het daar eenmaal staat, van die blinde dat hij kwam te roepen, dat ik ziende mocht worden. O, wat is dat toch een ware bede, wanneer dat door uw geest gewerkt en gewrocht mag worden in onze zielen. En dan ziende in geestelijk opzicht, zoudt gij, o eeuwige God, zo dan nog willen zijn? En met een iegelijk onder, welk beeld dan we ook gebruiken, want wanneer we het beeld van de doofheid gebruiken, dan is het nodig dat onze oren doorboord worden. En wanneer we het beeld van de melaatsheid gebruiken, dan is het nodig dat we uitgedreven worden om aan de voeten van de Heer Jezus Christus te vallen. Ach, Heer, en wanneer we het beeld van de dood gebruiken, ach, dat het u behagen mocht om den Zoon uw liefde tot ons te zenden, om ons leven te maken. Het zij dat het de jongeren in de gemeente geldt, de jeugd en de kinderen die hier ook weer met hun ouders en grootouders zijn opgekomen in de kerk. Zoudt gij ze willen gedenken, gelijk gij dat dochtertje van Jairus daarvan dood levend gemaakt had, gij zijt dezelfde. En gij kunt ook onze jongeren van dood levend maken en tot een Talita Kumi. O Heere, doe ze toch opstaan uit hun doodstaat. En wil ze toch schenken het ware geestelijke leven. Of dat ze dan liever alleen staan dan met de wereld mee kunnen praten en mee kunnen zwetsen. En want het lijkt zo groot, zo stoer, zo geweldig. Maar het zal blijken dat dat schuld met schuld vermeerderen is. Gedenk onze jeugd, die wel nu de heren opdragen, opdat gij ook in hun jonge harten wilde werken, gelijk gij dat gedaan hebt bij Samuel en bij Obadja, de hofmeester van Achab, die u zeer was vrezende van zijn jonkheid af aan. Ontferm u, heren, wanneer we ouder zijn geworden. Want voor de poorten van Nain was een weduwvrouw met haar zoon. En gij zijt ook daar gekomen. En gij hebt de doodsstoet doen stilstaan. En gij hebt daar die zoon aan zijn moeder teruggegeven nadat gij hem levend gemaakt had. Ach, geldt het niet voor allen die weer verder op de levensweg zijn, die in het midden hun dagen staan zoals ze denken. Ach, Heere, gedenk ons opdat we mogen verstaan dat het leven zo broos is dat we elke moment weg kunnen vallen. En dan is het toch eeuwigheid. En we mogen toch geloven dat degene die gij van dood levend gemaakt hebt, in letterlijke zin dat dat alle kinderen van u zijn geweest. Zoudt gij ons toch die levensgenade willen schenken voor dat de uren daar komt dat stervensgenade nodig is. En maar ook Heer, ook Lazarus, daarvan lezen we niet dat hij het graf opende en dat hij naar de Heer Jezus toe kwam en dat hij zeide, ik ben dood, wilt gij mij levend maken? Maar dat de Heer Jezus naar hem toe ging, de steen afgewenteld werd. En hoewel hij reeds riekte, was het toch dat daar de stem van de borg in het graf was. Kom uit! En hij kwam uit, want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die zich gehoord hebben zullen leven. Ach, is het niet noodzakelijk, o Heere, dat dat hier gebeuren bij ons allen tot en met de bejaarden toe. Want ook wanneer we zeer oud zijn geworden, is nogthans nodig dat we met u verzoend worden. En want ook een mens van 100 jaren oud heeft nodig waarachtige bekering door de wederbarende werking van uw geest. Gedenk gij dan ook de bejaarden, de alleenstaanden, de alleengaanden, degene die ziek zijn, lichamelijk of psychisch ziek thuis of in te huizen opgenomen ter verpleging en verzorging, de noden die daar kunnen zijn, de grote zorgen die daar gedragen kunnen worden, misschien wel achter de voordeur blijvende, zodat de buitenwacht er niet zoveel van ziet, maar zelf ervaren we het. Gedenk in Christus, o God, de ganse gemeente die je hier samengebracht hebt. Zij ze nieuw leven in hun ziel kennen, zij dat ze het niet kennen. Gedenk de eerste bij vernieuwing, de laatste voor het eerst. Het is uw welbehagen, maar naar uw welbehagen zou het toch ook in 2010 kunnen dat er een volk gebracht werd bij den berg Horeb, bij de wet des Heren, en dat ze afweken en van verre stonden, omdat de afstand ingeleefd werd en de wettige bediening geheiligd werd aan hun zielen, opdat het zo zal zijn dat gij ze in Christus wilde gedenken. Ook hebben ze uw wet geschonden, juist wetsschandels en overtreders, die zijnde die gij in Christus nog wilt schenken, vergeving der zonden en borg gehoorzaamheid. Ontferm u dan over dit volk, opdat ze in de ware zin des woords geleid werden, in de weg waarin gij de schapen uw weide komt te leiden. Zoudt gij willen schenken dat alle valse bekering, namaakbekering, ingebeelde bekering, of wat iets meer zij waar uw geest niet van weet, dat ons dat werd ontnomen, en dat het zou zijn dat we waarachtig nieuw geestelijk leven kennen, wat bij u verdaan is. Ach, Heere, gij weet hoe dat ze hier te neerzitten. Misschien gekomen met een bekommernis omtrent hun zonde, misschien met een bekommernis omtrent hun doodstaat, en misschien een bekommernis die niet zo diep gaat, en misschien ook wel bekommerd om vele dingen in dit leven en beslommerd met vele zaken. Ach, gij kent ze alle. Wij kennen er iets van en een aantal en er kennen we hebben ontmoet. Maar ook al hebben we iemand ontmoet, dat wil toch niet zeggen dat we het hart kennen. Want de dichter zeide, doorgrond gij en ken gij mijn hart, o Heere. Want hij is vaak een vreemdeling voor zijn eigen hart en zijn eigen leven. En mocht het daarom zijn dat we deze gemeente ons niet onbekend, nochtans bij u den Heere mochten neerleggen. En dat gij ze wilde schenken, die kennis waar die dichter om vroeg, die zelfkennis in het licht van de godskennis, en met de leiding uw geestes tot de Christuskennis. Mocht gij zelf zo dan over willen komen, en zoudt gij willen schenken dat we zouden verstaan wat nodig en nuttig is. Ontferm u de gemeente, de raad der kerk, allen die hier dienstbaar en werkzaam zijn in de gemeente, ook hun eigen herder en leraar met zijn huisvrouw hier woonachtig en werkzaam zijnde. Gij hebt dat in uw voorzienigheid nog weer willen schenken. En wat is nog een voorrecht en een wonder dat dat kan en mag. Zoudt gij willen ondersteunen, Heere, en schenken dat hij in uw weg mag wandelen en leren en in uw weg mag werkzaam zijn ten aanzien van deze eeuwigheden, die in zekere zin aan zijn zorgen zijn toebetrouwd, en dat u ook ten aanzien van zijn eigen ziel en niet onbetuigd wilde het laten, zodat hij niet alleen een uitdeler zij van het geestelijke brood, maar ook zelf begiftigd met een honger en naar het brood des levens, ook dat brood des levens zelf te mogen eten. Wat zou het een wonder zijn wanneer je zo de gemeente gedenken wilde, ook in de kerkelijke verwikkelingen en problemen, die nog altijd geen oplossing hebben gevonden bij ons mensen. Ach, dat het u behagen zal om toch ook hier nog te schenken, dat het de ware zuivere woord en de reformatie gegrond in uw goddelijke getuigenis hier gebracht mag worden, ook in blijvende zin. We dragen zo dit alles aan u den Heren op. Alles ligt verbeurd en verzondigd, gelijk het was in het visioen van Ezechiël. Die daar kreeg te zien een vallei vol van zeer dorre doodsbeenderen. Waar is het van nature anders dan wat Ezechiël kreeg te zien? Maar hij mocht ook zeggen: Heere, gij weet het. Het is u bekend. Gij zijt de Almachtige. Gij weet wat er met die beenderen kan gebeuren, wie die beenderen toebehoorden. En of het kan zijn dat ze wederom tot leven gewekt mogen worden door uw geest. Mocht ge alzo dan hier nog gedenken en alzo nog eens neerzien op dit volk, het welk uw hand in de weg van langmoedigheid en goede tierenheid hier te samengebracht heeft, opdat het waarlijk een Bethel zou mogen zijn. Ach, zo ligt het alles verbeurd en verzondigd. En zo is het dan moeten leren om te bedelen. Want in onszelf kunnen we niet eens bedelen. Dat bedelen, dat is ook een genadegift bij u den Heere vandaan. Wil dat werken in het hart. En door uw geest alzo op ons neerkomen te zien. Mogen zo de gemeente de oren doorboren in het luisteren. En hem die te spreken heeft, nog schenken dat hij mocht spreken. En dat hij wat te zeggen mocht hebben vanuit uw woord. Want ach, ook op de kansel kan er veel gepraat worden, terwijl er weinig gezegd wordt. Vele woorden klinken, maar weinig inhoud daar is. En het zou wel wonder zijn als het deze ochtenduren anders zou zijn, als je vanuit uw welbehagen wilt het schenken. Dat daar, het zou zijn wat daar staat in uw woord in de zeker verband. Ik heb u wat te zeggen. Niet vanuit de mens vandaan, vanuit de prediker vandaan, maar mocht het zijn vanuit de lastbrief die gij hem hebt meegegeven. En dat hij alzo zal mogen spreken wat de Heere de zielen te zeggen heeft. Uit genade, uit vrije gunst, in de totale afsnijding van alles en wat des mensen is en wat de mens in zichzelf heeft en doet en meebrengt en waar die nog enige rechten en verdiensten aan meent te kunnen ontleden. Ontferm u toch, o Heere, in Christus uw Zoon, uw naam ter ere, uit vrije gunst. Amen. Dat we dan zouden zingen van Psalm 89, de verzen 9, 10 en 11. Psalm 89, daarvan het negende. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En 11. Ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. 9, 10 en 11 van Psalm 89. Thank you. tekstwoord. In deze ochtenduren vindt u gewijde aandacht opgetekend in Hebreeën 11 en in Hebreeën 12. Hebreeën 11, vers 39 het begin. En Hebreeën 12, vers 3 het begin. Dus vers 39 het begin en vers 3 het begin. En deze alle. En vers 3 het begin, want aanmerkt deze. En dan mocht het zijn dat onze zielen bepaald worden bij een geestelijke heldhaftigheid. Bij een geestelijke heldhaftigheid. En dat we dan zouden aanmerken deze heldhaftigheid ten aanzien van de Heer Jezus Christus, ten aanzien van de gelovigen en ten aanzien van het eigen leven der Hebreeën. Dus aanmerkende de Heer Jezus Christus, de gelovigen en de Hebreeën. Mijn geliefde, met mijn reizende naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En wanneer het gaat over de Hebreeënbrief, dan is daar onder de geleerden en onder de theologen nog alles wat discussie over de vraag wie dat deze brief geschreven heeft. En men discussieert daarover meestal op grond van wetenschappelijke taalkundige argumenten. Men zegt dan, deze taal komt niet overeen met de taal van andere brieven. De zegswijzen zijn wat anders, de opbouw van de brief is anders. Dus zegt men, deze brief kan niet een brief van de apostel Paulus zijn. Deze moet zijn van bijvoorbeeld Barnabas of iemand van Levitische kom af uit het Jodendom. Of een verdere onbekende nochtans. Wel vanuit de kringen van de apostel Paulus, omdat het gedachtegoed en met elkaar overeenkomt. We zullen daar niet al te zwaarwegend over doen en niet al te zwaar aan tillen, maar gewoon maar uitgaan met de algemene opvatting en de algemene lijn en gang van zaken in de loop der eeuwen. Dat we onmiddellijke wijze toeschrijven aan den apostel Paulus. Nochtans, geliefden, ik zei al, is dat niet het belangrijkste. Want het gaat niet allereerst om de eerste schrijver, om de tweede schrijver, het gaat om de eerste schrijver. De tweede schrijver is de mens wiens pen werd besteerd door de Heilige Geest, zodat die pen was als de pen van een vaardige schrijver. Maar uiteindelijk gaat het om de eerste schrijver, en dat is de Heilige Geest. Dat is dat we uit mogen gaan van de inspiratie van deze brief door de Heilige Geest. En ziet, en wanneer het daarom gaat, dan vallen al die tweede rangs zaken, die vallen dan allemaal weg. Die zijn dan niet zo belangrijk meer. Of het moet zijn dat men zijn vermaak heeft in debatteren en discussiëren en in allerlei wetenschappelijke argumenten zich verdiepen. Maar de kerk des Heren, die zal toch leren bukken en buigen onder het geïnspireerde woord van God. En onder dat woord dat de Heilige Geest heeft ingegeven aan degene die deze brief heeft geschreven. Ook al staat het er dan niet direct bij in die brief. Dat daar een der apostelen zegt, ik Johannes of ik Paulus, ik heb dat geschreven vanuit die en die plaats. Nee, dat hoeft er niet bij te staan. De Heilige Geest heeft het geschreven. En de Heilige Geest geeft dit door aan de Hebreeën, van welke tijd dat ze dan ook zijn, in welk land dat ze dan ook leven. Het mocht zijn dat we zouden behoren tot die geestelijke Hebreeën. Want zie, dat is een belangrijke zaak. Nou, dat zouden weten. En wanneer de Heilige Geest dan deze brief schrijft, dan blijkt dat ook uit de inhoud, want de Heilige Geest is de Geest van Christus. En als de Geest van Christus is hij door Christus gegeven, verworven, verdiend, maar is hij ook de Geest die heen wijst naar Christus. Is hij ook die Geest die Christus verkondigt en Christus verheerlijkt in de harten der uitverkorenen. En ziet dat het om Christus gaat, dat blijkt al meteen in hoofdstuk 1, het eerste vers. Want in Hebreeën 1 vers 1 wordt daarom direct al begonnen met de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die immers zo hoog gesteld is vanuit zijn goddelijke natuur en zijn goddelijk wezen vandaan. Daar begint meteen het eerste vers al mee. En als zodanig blijkt dat dan telkens door te gaan. Want dan gaat het om de hoge priester en de hoge priestelijke bediening. Dan gaat het om de meerdere, grotere en hogere dan de priesterkoning van Salem in de oude bedeling, namelijk Melchizedek. Blijkt te gaan om de offeranden, het bloed der offeranden, het welk ziet op dat bloed wat meerdere kracht heeft dan welk ander bloed dan ook. Het spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel, zo staat daar geschreven. Vandaar is het dat deze brief wel eens genoemd wordt een nieuwtestamentische predikatie met een oudtestamentische tekst. Dat is het Oude Testament wordt genoemd en dat wordt nieuwtestamentisch ingekleed en nieuwtestamentisch gevuld. Vandaar dat we deze brief ook zouden kunnen noemen een Christusbrief. Een brief waarin de dierbare borgenmiddelaar centraal staat voor een in zichzelf verloren volk, in al de ellende, in al de moeite, in al de dingen die het leven zo zwaar kunnen maken. Vandaar is het dan ook dat we u de eerste gedachte noemden, en namelijk aanmerkende de Heer Jezus Christus. Terwijl we u noemden als thema dus de heldendaden, de heldengeschiedenis van Gods kerk hier op deze aarde. En als het daarom gaat, ach, met eerbied gesproken, dan mogen we wel zeggen dat er geen groter held is dan de Heer Jezus Christus. Alleen, en wanneer we Christus een held noemen, dan is het dat we volledig in het spoor der Heilige Schrift wandelen en dat we niet wereldse elementen als het ware invoeren in die Hebreeënbrief, maar dat we deze Hebreeënbrief ook interpreteren vanuit de Heilige Schrift vandaan, want de Schrift is de beste uitlegger van de Schrift. De Schrift legt de Schrift uit in haar verband, en dan gaat het niet om dan moeten zeggen, nou ja, ik denk dat dit bedoeld wordt, of ik denk dat dat bedoeld wordt, en wat invallende losse gedachten die geen enkel samenhang en verband hebben en geen enkele lijn betreffen. Het gaat om hoe dat de Schrift uitlegt, en dat de Heilige Geest die het een geschreven heeft en het ander geschreven heeft, daarom ook het een met het ander komt uit te leggen. En wanneer we zo de Heer Jezus Christus een held noemen, dan is het naar het woord des Heren Heren. En dan is het ook naar het Oude Testament. Want in het Oude Testament vinden we dan ook daar de typen en de beelden van de Heer Jezus Christus die heen wijzen naar hem, zoals ze dat gezegd hebben aan de hand van hoofdstuk 12. Want aanmerkt deze, het gaat om deze, om de Christus. Het gaat om deze, zoals de Heere tot Samuel sprak toen hij in het huis van Isaïe in Bethlehem was en die zonen één voor één langskwamen. Deze is het, de jongste, die is het, op wie daar het welbehagen Gods mag rusten. En dat is nog eens zeer uitdrukkelijk naar voren gekomen, omdat niet zo lang daarna David daar door genade zich geprofileerd heeft als de overwinnaar op Goliath, zodat die geweldige vloekende reus der Filistijnen dodelijk gewond ter aarde nederzonk, omdat daar een van de stenen uit de beek opgeraapt, weggeslingerd zijnde, hem in het voorhoofd kwam te treffen. David heeft hem overwonnen, let wel, niet in eigen kracht en niet in eigen slimheid, maar heeft hem overwonnen in de kracht Gods, zoals hij ook zei dat hij kwam na deze Filistijn om hem te bestrijden. Ik kom in de kracht Gods. En zo is het met al die overwinningen geweest. Zeker, er zal van David uit zijn geweest dat hij moet zeggen, daar komt nog vlees en wereld bij. Maar dat was niet de hoofdzaak en de wezenlijke zaak. De wezenlijke zaak was dat hij met de kracht Gods omgord was om zijn overwinningen te behalen, zoals ze ook vermeld worden in 2 Samuel 8. En wat voor David gold, ach mijn geliefden, dat gold ook voor zijn mannen. Want we kunnen dat lezen in 2 Samuel 23, vers 8 tot en met 39, waar wordt gesproken van de helden van David, waar wordt gesproken van het leger dat achter hem stond en wat hem ten dienste was. En hoe komt het dat dat een leger van helden was? En was dat alleen maar omdat David of zijn legeraanvoerders de juiste mensen eruit naar voren hadden gehaald en gezegd hadden, dat is een goeie en dat is een sterke en dat is iemand met inzicht en dat is iemand die deinst nergens voor terug? Nee, dat komt omdat de Heere deze mensen aan David had toegevoegd, hoewel ze misschien in de strijd geoefend zijn, want hoeveel zullen er geweest zijn die al met hem geweest waren in de spelonk van Adullam en die door jarenlange strijd heen geoefend zijn geworden, zoals de Heere zijn volk oefent in de strijd en zijn volk rijpt voor de strijd. Dus wanneer we daar spreken met het woord des Heeren van de helden Davids, en wanneer ze daar genoemd worden, die en die en die, alle bij namen genoemd, deze drie, de meeste van deze, was die persoon. En dan komt weer een drietal, en de meeste was deze persoon, alleen reikte ze niet tot die eerste drie. Kijk, en dat is een beeld ook daarvan, dat de genade onderscheiden is wat betreft de mate, niet wat betreft de wezenlijkheid, maar wel wat betreft de mate. En al die helden, of ze nou weer de eerste drie of de laatste drie behoorden, al die helden stonden David ten dienste. En ze stonden onder David hun koning. Ziet je, dat zijn wel belangrijke zaken. En dan komt de vraag voor u en mij of we iets daarvan kennen. Ook zegt iemand misschien bij zichzelf, want ik ben niet zo'n held. Ik heb geen grote heldendaden op mijn naam staan. Ach, denk aan het woord wat Salomo iemand gesproken heeft. Salomo zegt, je hebt misschien wel geen steden ingenomen. Je bent misschien wel niet net als prins Frederik Hendrik, die zijn broer Maurits opvolgde en die genoemd wordt de stedendwinger. Nee, die naam past bij u niet, maar wat zegt Salomo, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. En ziet, dan mag ik die vraag toch wel in het midden der gemeente neerleggen. Of er inderdaad stedendwingers zijn. Of er zijn die de stad mensenziel door genade, door kracht van boven hebben overwonnen. Die heldendaad hebben mogen verrichten om zichzelf te verloochenen, zichzelf te verliezen, er zelf tussenuit te vallen. Of er mogen zijn die dat kunnen. Denk daar bijvoorbeeld aan wat het woord des Heren ons komt te zeggen omtrent die Romeinse hofman daar in Capernaum. De Joden zeggen tot de Heer Jezus, help die man maar, want hij is het waard. En terwijl heel Capernaum zegt, hij is het waard. En hem als het ware op een voetstuk zet, zegt die man niet alleen maar omdat hij vromig was. Hij was wel vroom, niet vromig. En omdat hij echt vroom was, zei hij, dat zeggen ze wel in Capernaum, maar dat is niet waar. Want ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En de heiland heeft dat onderkend dat dat waar was. En een man als Johannes de Doper. Ze kwamen bij duizenden en duizenden om hem te horen daar te Betabara bij de Jordaan. En wat zei Johannes? Hij zei niet ik ben niet die en die en die. Ik ben de Christus niet. Ik ben niet waard om zijn schoenring te ontbinden. Ik ben maar de stem des roependen in de woestijn. Hij moet wassen, hij. En ik zakken, zinken, minder worden. Zeker, dat is een hele oefening, vooral wanneer je in de gevangenis komt. Vooral wanneer dat je hoofd in letterlijke zin gaat kosten. Nochtans is het een geestelijke heldendaad in bijbelse zin des woords. Niet in en door zichzelf, maar door die God die de krachten geeft. Daar gaat het over. Daarom zegt de dichter ook, vraag naar den Heere en zijn sterkte. We kennen die psalm allemaal, zelfs de kinderen kennen die psalm. Ze wordt al gauw op de basisschool geleerd. Met de krachten van boven te ontvangen. Zelfs de engelen waarvan het woord des Heren komt te zeggen. Dat ze heldenkrachten hebben. Zelfs aan de engelen moet gezegd worden. Waar hebben ze die heldenkrachten vandaan? Die hebben ze van hun schepper gekregen. Die heeft de schepper daarin gelegd. En zo is het dat ook van de engelen gezegd mag worden. Dat betekent dus, of we nou over David hebben, of over Davids helden hebben, of over een eenvoudige uitverkorene in de oefeningen van het geloofsleven, de strijd tegen het eigen ik, of dat we het hebben over de heilige engelen, alle in hun orde en in hun verband. Als het recht ligt, ligt het alles in het kader van de eer des Heren. Ligt het alles in het kader van de dienst des Heren. Dan is het alles door hem zullen wij kloeke daden doen. En onze wederpartij dus vertreden. Helden daden doen. In Christus Jezus. Kijk, en zo wijst dat alles naar de borg en naar de middelaar. Het mocht zijn dat er een volk was wat dat kreeg te geloven met echt. Een geloof ziende op Christus. Hebben we daar niet van gezongen? Psalm 78, vers 35. Held David die hij, de Heere, na zijn verkiezend welbehagen van achter de schapen vandaan heeft genomen. Psalm 89. Is het niet dat de Heere voor Israël bij een held hulp beschoren heeft? Is Christus meerder dan David? Is hij niet de held der helden? Is hem niet terecht dat Hebreeën 12 komt te zeggen, want aanmerkt deze, dan kan al het andere wegvallen en dan kunnen alle andere wegvallen en dan valt met name het eigen ik weg, want dan gaat het om deze alleen. Och geliefde, wat zou dat een wonder zijn om zo die Christus te kennen in zijn heldendaden, want hij heeft gestreden. Waartegen heeft hij gestreden? Ach, als er een volk mag zijn met geestelijk leven in de ziel, die kunnen het me wel beantwoorden. En want die kunnen me vertellen, hij heeft gestreden tegen al die vijanden tegen wie ik het verloren heb. Hij heeft gestreden tegen de duivel en ik heb het in Adam al van de duivel verloren. Hij heeft gestreden tegen de wet en ik heb verloren in mijn ongehoorzaamheid. Hij heeft gestreden tegen de toren Gods, onder welke toren ik ligt te branden wanneer mijn ziel het krijgt te verstaan. Hij heeft gestreden tegen de dood die ons alle leven komt af te maaien. Hij heeft gestreden tegen de hel waarvan de dichter zeide dat de angst der hel hem alle troost deed missen. Hij heeft gestreden, mijn geliefden, tegen de eeuwige verdoemenis die we waard zijn. En als de Heer in onze ziel gewerkt heeft, dan hebben we dat leren kennen, dan hebben we dat leren verstaan, dan hebben we het leren uitroepen. Inderdaad, dat ben ik waardig, een doemwaardig schepsel. En wie zal u van al deze vijanden verlossen? Daartoe is nodig een held in goddelijke krachten. Daartoe is nodig de dierbare borg en middelaar die God de Zoon is, de tweede van het drieënige wezen. Wie zal ons verlossen van al deze? Heeft de profeet van de oude dag niet gezegd, de Heere uw God is in het midden van u een held die verlossen zal? De Heere uw God, dat mag ook gezegd worden van de tweede persoon. Hij is een held die u zal verlossen. God in Christus, dat is de enige overwinning die daar is. En dat dan is te verstaan. Daar dan eens weet van te mogen hebben in uw ziel, mijn geliefden. En hoe hachelijk dat het dan ook wordt in het leven. En wanneer je van de Heere deze held in uw ziel mocht ontvangen, en dan mocht je weten dat je ook verlost zult worden van al deze machtige vijanden. Hij zal verlossen aan deze zijde van graf en eeuwigheid. Hij zal verlossen in dit leven, in wezen. En dat betekent nog niet helemaal in maat akte, maar in wezen zal hij zijn kerk verlossen, zodat die kerk tot zichzelf mag zeggen, mijn ziel, gij zijt verlost, God in Christus heeft u wel gedaan. Maar wat wezenlijk nu is, in mate nog niet vol is, dat zal ook eenmaal in mate vol worden. Want hij zal nog eenmaal komen op de wolken des hemels. En wanneer hij zal wederkomen, mijn geliefden, dan zal hij een totaal en volkomen verlossing geven. Daarom is het woord des Heren zo duidelijk aanmerkt deze. Daar gaat het om. O, de kerk, ziende op Christus, ziende op zichzelf en ziende op de vijanden. Die roept het wel eens uit met de bruidskerk. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijn, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Hij zal overwinnen. Kijk, dat wordt de kerk toegeroepen. De kerk wordt toegeroepen dat de overwinning in Christus aan de kerk is. De eindoverwinning ligt in Christus en de kerk in Christus zijnde deelt in die eindoverwinning. Ach, mijn geliefden, is er een volk wat dit mag kennen, wat dit mag verstaan, aanmerkt deze. En in Christus mag het zijn dat we dan ook mogen onderstrepen en deze alle. Dat hoort er daarbij. En deze alle. Christus en degene die van hem zijn. Ze worden uit al hun angsten, al hun noden en al hun benauwdheden gered. Kennen we dat, mijn geliefden? En deze alle, wie zijn dat? Wel, dat zijn diegenen die in Hebreeën 11 genoemd worden, tot aan het 39ste vers toe. Al die personen die daar genoemd worden, verschillende met hun namen. Gods geliefden en uitverkorenen uit het Oude Testament, die bewaard zijn en gered zijn uit al de moeilijke omstandigheden, noden en ellenden waarin ze verkeerden. Deze alle. Daar ontbreekt in feite niet één van Gods uitverkorenen, ook al worden ze niet allemaal genoemd in Hebreeën 11. Deze alle hebben de door het geloof een getuigenis gehad. Dat we zeggen, ze weten dat ze erbij horen. Dat is geen volk van een misschientje. Dat is geen volk van het zou wel eens kunnen. Nee, ze weten dat, want ze hebben het getuigenis des geloofs in hun harten gehad. Het inwendig geestelijke getuigenis. Deze geest getuigt met onze geest dat ze kinderen Gods zijn. En ze zijn geen kinderen Gods omdat ze ingezegend zijn door deze en gene. Zeker, er gebeurt veel. En veel mensen zijn er erg gelukkig mee. En maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over het inwendige getuigenis des geestes. Zoals er staat, ze hebben door het geloof getuigenis gehad. O geliefden, deze alle mocht ge daaronder horen door genade. Mag uw naam daar ook bij staan, misschien voor de wereld en voor de kerk het naamloze, maar bij God den Heere gekend. Deze alle, dat zijn diegenen die in waarachtig en oprecht zielsgeloof mochten weten van levensgenade en stervensgenade. Deze alle, wie zijn dat? Dat zijn diegenen waarvan Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij door het geloof. Want wat is het geloof? Ach, je kunt het nalezen in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Ja, velen zeggen, het geloof is de vaste grond van dingen die er niet zijn in mijn leven. En toch heb ik een vaste grond. Het geloof is een bewijs van zaken die me zijn aangepraat door anderen. Of die ik mezelf heb aangepraat. Of die ik heb geconcludeerd. Of die ik heb gewenst. Maar dat staat hier niet. Het geloof. En wanneer ik de Heidelberger daar even bij neem. Het geloof eigent zich Christus en al zijn weldaden toe. Of vraag en antwoord 21. Geloof, dat is kennen, toestemmen en vertrouwen. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis. Toestemmen dat er geen andere weg ter zaligheid is dan Christus. Want de ware uitverkoren en verloren ook in zichzelf, die leren op de leerschool des geestes kennen dat ze langs geen andere weg willen zalig worden dan in de gekruisde Christus. En vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij dat geschonken is, dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God den Heere. Ziet ge, kennen we dat geloof? Want wanneer staat deze allen, dan gaat het om gelovigen. Geen historieel geloof met het verstand. En geen tijdgeloof met het gevoel, de indruk weg en het geloof weg. En geen wondergeloof op grond van allerlei uiterlijke zaken en algemene of gemene weldadigheden des Heren. Het gaat om het ene, ware, zaligmakende, levendmakende, rechtvaardigmakende geloof. Kennen we dat geloof? Geloof wat ziet op Christus. Deze alle, aanmerk deze. Voor die alle geldt persoonlijk dat ze op deze kwamen te zien. Op deze enige kwamen te zien. Denk aan die man die daar onder de stenen de dood vindt. De stenen van haat en nijd. Hun harten bersten. Die stenen harten die bersten. Die vielen in stukken. Met die stukken, overdrachtelijk gesproken, hebben ze Stefanus doodgegooid. Alleen Stefanus behoorde tot deze allen. En waarvan staat aanmerkt deze, want Stefanus mocht opwaarts zien. En naar de hemel, en daar zag hij de hemel geopend. En daar zag hij zijn dierbare borgenmiddelaar staan met zijn doorboorde handen om hem op te wachten. En om het is heel gewoon te zeggen om als het ware op te nemen en welkom te heten in de hemelse heerlijkheid. O mijn geliefden, mocht ge tot deze alle behoren. En zoals er van David staat, we noemden het al David en de helden van David, die alles voor David over hadden, die met een waarachtige liefde tot David bezet waren. Ze braken door de bezetting van de Filistijnen heen naar Bethlehem. Ze putten water uit de bornput in de poort van Bethlehem. En dat water, dat brachten ze na David. Nog een keer door de bezetting der Filistijnen heen, brekende met gevaar voor haar eigen leven. Dat waren mensen met liefde voor David. Die kregen zoveel kracht dat ze voor David alles over hadden. En dat ze voor David dit mochten komen te doen. Ziet. Dit zijn grote daden die gedaan zijn geworden. Dan gaat het niet om menselijke helden. En dan gaat het niet om, bijvoorbeeld de Griekse godenleer kent ook haar helden. En de wereld kent haar helden. En er zijn de groten der aarde. Wat blijft er over van de groten der aarde? Wanneer ik denk aan de Lutherse Domkerk in Berlijn en de onderaardse gewelven. En je loopt daar doorheen. Dan zie je daar 25, 30 grafkisten staan, verzegeld. En daar staat een bordje bij. Hier ligt koning die en die. Hier ligt zijn huisvrouw. Hier ligt zijn zoon. En zo kun je al die 30 plekken aankijken. Daar liggen de grote aarde. De helden, dat is er van overgebleven. Een gesloten grafkist. En waarin het stof van deze grote ligt. Sommige kisten. Er is een kroontje bovenop de kist. En degene die met me was, die zei, zelfs de kroon is niet meegegaan. De kist in, daar liggen mensen die gekroond waren in de tijd. En in sterven zijn ze ontkroond. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dat blijft er over van de grote aarde. Omhangen met lauwerkransen. En maar al die kransen die verwelken. Al die kransen, daar blijft niks meer van over, ze verdrogen. De schoonheid is vergaan, nog een ogenblikje in herinnering. En dan zijn ze niet meer. Het is als bruidsboeket, kent het wel niet. Bruidsboeket wat zuinig bewaard wordt. En wat ergens neergelegd wordt, of opgehangen wordt. En elk jaar opnieuw wordt het schoongemaakt en op een gegeven moment dan is het zozeer verdord en zozeer verstoft en zozeer vervomfaaid en dat het toch weggedaan moet worden met een zekere weemoed vanwege de herinnering die eraan vastzit. Maar er is niks van overgebleven, want het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. En daar liggen daar in die Domkerk in Berlijn, daar liggen daar die koningen, die Pruisische koningen, die regeerden. En daar ligt een stuk geschiedenis wat stof is geworden. En ze keren met al hun grootheid weer tot het stof. Dat zijn de aardse helden. Dat zijn heldendaden die van beneden zijn, die van de mensen gedaan zijn, maar die niet van God gedaan zijn. Geëerd geworden met pracht en praal begraven. Maar de dichter zegt op wagens, paarden, helden, zij onze vijand stort. Ze zijn gestorven, net als Gods kinderen gestorven zijn. En hoe zijn Gods kinderen gestorven? Ach, je zult zeggen, wat is het verschil? En want Gods kinderen die zijn ook gestorven, ze worden hier genoemd en ze zijn allemaal gestorven. En hebben ze gekregen en wat ze zochten, er staat, ze hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, ze hebben de vervulling der belofte niet verkregen. Ze hebben wel de zaak, het wezen gekregen in het hart door toepassing des Geestes. Zoals Simeon, die kende Christus voordat hij Christus in zijn armen droeg. Hij kende Christus in geloof. Maar hij heeft ook de vervulling gekregen in die zin dat de Heere de belofte in concrete, historische zin vervuld heeft, zodat hij ook dat kindeke in zijn armen mocht dragen. Wel, die Oud-Testamentische gelovigen, die hebben dat concreet niet ervaren. Wel in geloven, in toepassing door de Heilige Geest, in wezen, maar niet de concrete vervulling. Dat schrijft een apostel Paulus, want God had wat beters over ons voorzien, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden en wij zonder hem niet zouden volmaakt worden. Want hetgeen wat wezenlijk toegepast wordt aan het hart, ziet dat zal ook feitelijk concreet gebeuren. Want de zaken des geloofs die onderwerpelijk gekend worden, die gaan ook voorwerpelijk waar worden. En zo is het ten aanzien van de kerk van de oude bedeling. Maar zo is het ook voor de kerk van de nieuwe bedeling. Want deze dingen gelden ook voor degene aan wie de apostel deze dingen komt te schrijven. De Hebreeën, verstrooide mensen, vertrapt en verguisd in hun omgeving. En ze telden waarschijnlijk niet mee. Ze waren net als dat volk in Egypte. Het woord Hebreeën, dat is een verachtelijk woord. Een woord wat diepe minachting aanduidt. Ze waren daar in Egypte als vreemdelingen. Ze waren als de aartsvaders die in tenten woonden. En nu is het dat een apostel in de Hebreeënbrief hen komt aan te sporen. Hij zegt, deze alle. En daarom dan ook al zo wijde, wel wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggen. Diegenen van het Oude Testament, die zijn als het ware rondom ons. Die kennen we vanuit de Heilige Schrift. Ze zijn als het ware de modellen van geloofsvolharding, ondanks de problemen die ze hebben ontmoet. En nu spoort de apostel aan de Hebreeën, de gelovigen, om hun voorbeeld door de Heilige Geest en door geloof te volgen. Ze zijn getuigen van datgene wat Gods kracht in een mens vermag, in een zwak mens vermag. Niet ons de eer, maar de eer alleen in de Heere. Nu zegt de apostel, gij Hebreeën, het valt voor u niet mee, ik weet het. De strijd is zwaar, de omstandigheden zijn moeilijk. Hoe kunt u staande houden? Wel, dan zegt de apostel als het ware, kijk eens om naar het verleden. Kijk eens om naar het Oude Testament. Kijk eens om naar dat volk van het Oude Testament. Kijk eens naar om en wie ze waren. Abraham, Noach, Mozes. Kijk eens om naar die richteren die daar geweest zijn. En nu staat gij, Hebreeën. Gij staat in deze tijd, een moeilijke tijd, een tijd met enorm veel vragen en problemen. Hoe zult ge staande blijven? Hoe kunt ge overeind blijven? Want gij staat hier in deze tijd met allerlei lasten, beslommeringen vervuld en de zonde die u ook aan alle kanten omringt. Wel, loop dan de loopbaan met leidzaamheid, met geduld. Wanneer die loopbaan wat lang uitvalt, wanneer er veel tegenheden zijn, loop die loopbaan. Zie achterom deze alle, maar zie vooral naar boven. Zie op de opperste leidsman en volleinde des geloofs, aanmerk deze. Zie op Christus, door waarachtig geloof. Hij is toch de overste leidsman. Hij gaat voor. En hij is het die de zijne meetrekt door zijn geest. Trek ons en zullen ons u navolgen. Gij zijt de voleinde des geloofs. Want de voleinding van uw geloof ligt in Christus. Ligt niet in u zelf. Zie deze, aanmerk deze. De vreugde die hij in de hemel had, heeft hij verlaten. Ter wille van de kruisgang. met vele smarten doorstoken en begiftigd zijn, heeft hij toch die vreugde veracht om met lijdzaamheid zijn weg te gaan. Dat zegt de apostel, aanmerkt deze. U kent misschien dat vrij dikke boek wel van Isaac Ambrosius, een oudvader om zo te zeggen. Dat boek met de titel Het zien op Jezus. Wel, dat zegt de apostel hier ook. Aanmerkt deze. Zie op de opperste voleinder en leidsman des geloofs. Zie op die held die u voorgaat. En in die held is het mogelijk in de ontzaglijke benauwdheid, strijd en moeite om in die held toch te overwinnen. Ziet ge? Niet alleen zien op de helden des geloofs van het Oude Testament, maar op de held des geloofs. Aanmerkt deze, de dierbare borg en middelaar, om zo dan de weg te mogen gaan en zo de strijd te mogen strijden, zo de verdrukking van de wereld te ondergaan, zoals daar staat geschreven in het woord des Heren. Abel, meteen al moeite in het gezin ten aanzien van zijn broer, en Henoch in een verschrikkelijke wereld, om nog maar te zwijgen van de wereld van Noach waarin hij leefde, en Abraham te midden van het heidendom, Jacob daar in Egypte, en Isaac in vreze des Heren te midden van de Canaanieten, Jozef daar in Egypte en Mozes die de rijkdommen en de wetenschap van Egypte mocht verachten. Wel, gij staat in diezelfde strijd. Kan het nog goed komen? Zien dat mezelf niet? Dat leert de Heilige Geest in afsnijdende wegen. Kan het nog goed komen? Ja, in Christus alleen. Kan het goed komen? Ja, door Gods langmoedigheid en goede tierenomtuining. Ja, ziende op het uiterlijk, terwijl het kan zijn dat de Heere zijn kerk uiterlijk uitredt, terwijl ze innerlijk alleen maar met schuld bezet blijven, dat ze moeten zeggen: Heere, ik heb mij uitgered, maar innerlijk heb ik het verloren van die vijanden. O, de kerk, de Hebreeën staan in wezenlijk dezelfde verzoekingen als dat volk van Hebreeën 11. In dezelfde problemen als Noach en later Lot. Maar de Heere staat zijn volk erbij. Want in de dag, de grote dag des Heeren, zal over hen de oprechte triomferen. En dan kan het zijn dat de kerk valt. Wel, dan hoor ik daar de profeet Micha zeggen: verheug u niet, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, want ik zal weder opstaan, want de Heere zal mij wederom oprichten. Het kan benauwd worden, kan ontzaglijk benauwd worden, maar in Christus geldt dat het briesend paard toch eindelijk moet sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Want de Heere der Heeren doet ons in en om Christus willen triomferen. Hij geducht in macht slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Amen. Wij zingen Psalm 33, daarvan het negende zangvers. 33, het negende zangvers. mochten danken en bidden. Ach, Heere, Heere, hebt ons gegeven ogenblikje bepaald te worden en bij de dierbare borg en bij het werk door hem volbracht, bij zijn kerk, door uw geest gesterkt in de moeite en de strijd van het leven, maar ook bij de Nieuwtestamentische kerk, de Hebreeën, die daar nog midden in de strijd en de aanvechting en de moeite waren. Hoe zullen ze doorkomen? Hoe kunnen ze het redden? Dat kan alleen maar in Christus. En dat geldt nog voor de kerk van heden. Heere, mag het toch zijn dat er hier in Vriezenveen ook zulke volk zal mogen zijn, dat die geloofsoefeningen mocht kennen, dat dat geloofsleven mocht weten, en wat zo daardoor hun geest geleid mocht worden. Het zal toch wel zijn, als we daar buiten staan, als we dat niet kennen. Verschrikkelijk zal het toch zijn. En wat dan is ten omkomen, dan blijft het verloren. O God, ontferm u toch in den zoon van uw welwaren. Vergeef de zonden in het spreken en de zonden in het luisteren. En bekroon het u met uw lieve geest uit genade. Amen. We zingen Psalm 108, daarvan het zevende zangvers. O God, die lands benauwdheid ziet. Psalm 108, vers 7. geliefden, gaat dan heen en naar uw huizen, draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.